Goedemorgen, gemeente. Ik heb een aantal mededelingen voor u namens uw kerkraad. Maandag 13 februari is overleden broeder Johan Schoeman, in de leeftijd van 85 jaar, gewoond hebbend aan de weverij 12. De begrafenis heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden. Vrijdag 17 februari is overleden zuster E. van de Scheur van Zetten, in de leeftijd van 86 jaar, gewoond hebbend in het Pieter Pauw verpleeghuis te Wageningen. De begrafenis vindt morgen, maandag 20 februari, in besloten familiekring plaats op de Munnikenhof te Veenendaal. Broeder Schoeman en zuster van de Scheur zullen we zo meteen na fotum en groet bij het staande zingen van Psalm 46, vers 1 en vers 6 gedenken. Hun familie zullen we straks in onze gebeden aan de Heere opdragen. Tijdens de zaterdagavond 11 februari gehouden verkiezing voor ouderlingen en diakenen zijn verkozen tot ouderling en door de kerkraad benoemd de broeders D. van Dam junior, Munnikenweg 92, A. Kok, Regentesselaan 66, D. van Krimpen, Emmalaan 8, G. J. W. van Nieuw-Amerongen, Dissel 17, B. Oostenbrink, Paulus Potterlaan 13, Scherpenzeel, M.S. Verhelst, Prinsessenlaan 17, en tot diaken de broeders T. van de Kraats, Dagpauw Ooglaan 145, J. de Wilde, Vivaldistraat 46. De broeders Kok en Oostenbrink en van Nieuw-Amerongen hebben hun benoeming aanvaard. De broeders Van Dam, Verhelst, Van de Kraats en de Wilde hebben om ontheffing gevraagd. De kerkraad heeft hen die verleend. Ook broeder Van Krimpen heeft om ontheffing gevraagd. Een verzoek waarover de kerkraad binnenkort beslist. Vanmiddag zal er geen zondagsschool zijn in verband met de vakantie. Vanmiddag zal u voorgaan in de dienst dominee Van Olst van Utrecht-West. Vanmorgen zal er na deze dienst een presentatie zijn over het zendingswerk in Mozambique. U wordt daar allen hartelijk voor uitgenodigd. Ik hoop erbij te zijn. De collectes in de dienst zullen gehouden worden aan het eind van de dienst. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede voor de zending. En de collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds. Voor de luisteraars bij de kerktelefoon deel ik mee dat er schriftlezingen voor deze dienst zijn. De eerste lezing is 1 Petrus 4, vers 7 tot en met 11... En de tweede lezing, Matthäus 24, vers 1 tot en met 14. 1 Petrus 4, vers 7 tot en met 11. En Matthäus 24, vers 1 tot en met 14. We mogen deze dienst samen beginnen. Waar God zijn volk ontmoet, spreekt Hij het eerste woord. Hij groet ons. In zijn naam mag het gezegd, daar is genade voor u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. En als de Heere zo bij ons is en ons dat toezegt, mogen we werkelijk alles van Hem verwachten. Dat spreken we ook uit als wij gelovig zeggen, onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het grote werk waar Hij aan begon. Amen. Wij zingen Psalm 46, vers 1 en vers 6. Wij luisteren nu eerst naar de wet van de Heere onze God, zoals we die vinden in het Oude Testament, in het boek Exodus. En we zingen daarna uit Psalm 119, vers 65 en vers 67. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. En maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan mocht keren. Psalm 119, vers 65 en 67, naar de wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Wij willen nu eerst samen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van het woord, om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heere God, trouwe hemelse Vader, wij mochten vanmorgen weer naar de kerk komen. En we mochten vanmorgen ook zomaar weer naar binnen komen. Er stond niet iemand bij de deur om ons te vragen wie wij waren, wat we hier eigenlijk komen doen. En er stond al helemaal niet een engel met een vlammend zwaard om ons de toegang te ontzeggen. Wij mochten binnenkomen. En dat betekent dat wij bij u mochten binnenkomen. Want dat wij hier samen zijn als uw gemeente, dat is veel meer dan dat wij alleen maar als mensen bij elkaar kwamen. Dat we elkaar ontmoeten. Hoe goed is dat ook al? Dat je elkaar weer mag zien, dat je elkaar kunt groeten en begroeten, dat je van elkaar het goede mag vernemen, elkaar ook mag bevragen hoe het allemaal gaat, een stukje samen gemeente mag zijn. Maar dat is toch nog niet het diepste van wat hier gebeurt. Nee, hier in de kerk bent u de eerste. Spreekt u het eerste woord en komen we bij u. Daar waar u uw volk wilt ontmoeten, waar uw woord open gaat en waar u de dingen doet. En dan is het inderdaad niets minder dan een wonder van uw genade en van uw vrede dat wij zomaar binnen mochten komen. En dat we hier mogen zijn. Dat er inderdaad niet een engel met een vlammend zwaard bij de ingang stond om ons tegen te houden. Omdat wij mensen zijn. En mens zijn betekent zoveel als vijand van u zijn. Dat zit ons in het bloed, dat is onze natuur, dat is ons wezen. En toch, ook als we terugkijken op de week die achter ons ligt en op alle dingen die we gedaan hebben, die we misschien wel niet gedaan hebben. Als we ons leven onder de loep nemen en als we daar het licht van uw woord over zien schijnen, we hebben uw wet gehoord. En toch zijn we hier. Heere, we belijden u dat dat genade van u is. En dat het niets anders dan genade van u is. Er is niemand van ons die hier vanmorgen binnenkwam die zei van ja, maar ik mag wel naar binnen. Want bij mij is niks verkeerd. Bij mij zit alles goed. En ik kan God wel in de ogen kijken. Nee, we zijn hier vanmorgen gekomen en we belijden u dat ook als mensen die, als we eerlijk zijn, alleen maar van genade kunnen leven. Niks meer en niks minder. Alleen maar van genade kunnen leven. Alleen maar op uw genade zijn aangewezen. En toch mogen we hier zijn. Omdat u ons die genade toezegt. Omdat dat het eerste woord was waarmee u naar ons toekomt. Genade en vrede van u. En dat maakt dan ook dat het mogelijk is dat we hier zijn. En dat we u mogen ontmoeten. Omdat u ons dat toezegt. En wij bidden u dan ook gelijk, Heren, of u ons dat voortdurend wilt geven. En of u ons daaruit wilt doen leven. Doordat u ons ook door uw geest het geloof schenkt. Waarin we ons dan aan u vastgrijpen. Waarin we ons aan u toevertrouwen, omdat we u nodig hebben. Heere, zo zijn we in de kerk gekomen. Dat is het diepste van wat we hier beleven. En zo zijn we bij u. En wonderlijk dan dat u niet eerst met ons wilt gaan zitten om alles door te spreken. Maar dat we ons de dingen mogen laten zeggen. Dat uw liefde, uw genade, uw goedheid hier de toon zet. En dat u ons met die tonen van het evangelie benadert. Want dat evangelie, dat doet dan ook zijn werk. En wij bidden u, laat het ook vanmorgen zijn werk mogen doen. Als we oog in oog komen te staan met dat evangelie van uw liefde. Zo doet u dat. Dan is het één van tweeën. Of je geeft je eraan gewonnen en dat geeft u dan ook nog. Of je loopt ervoor weg. En je keert je ervan af. Want als we oog in oog staan met u en met uw evangelie, dan vraagt dat ons altijd weer om die beslissing. De keuze. Geloof en bekering. Vanmorgen hopen we dat ook heel in het bijzonder te horen. Mogen we dat horen? Als we toch ook wat denken over de zending. Die boodschap die u de wereld overstuurt, waarvoor u mensen uitzendt, waarvoor u mensen gebruikt. Mensen die zelf allereerst aangewezen zijn op die genade van u. En die het dan mogen doorgeven. Die getuigen mogen zijn van die wonderlijke liefde van u. Heer, we bidden u om uw zegen. Als we hier samen zijn. Die zegen die u vult met uw genade. Waaruit wij leven mogen. Waaruit wij ook op mogen leven. Opademen. Nieuw leven ontvangen. Omdat het ons vernieuwt. Doordat het ons verbindt aan de Heere Jezus Christus. Maar ook de genade van de krachtige werking van uw geest. Die ons de dingen openbaart. Die ze openlegt. Die ze ons verklaart. Die ze ons in het hart brengt. Zodat we gebouwd mogen worden in het geloof. Heere, wees ons zo nabij. En wilt u zelf door uw geest ook de dingen doen bij een ieder van ons, bij jong en oud. Wilt u onze harten openen en wilt u alles wat in de weg staat ook wegnemen. Ruim baan maken voor uw woord. En spreek dan tot ons. Dat levendmakende woord. Dat ons de weg wijst, dat ons corrigeert, dat ons vertroost, dat ons vermaant. Dat ons oproept, keer op keer, om in u te geloven. En om getuige te zijn van dat wonderlijke evangelie. Heer, we bidden u om de werking van uw geest. Laat het eenvoudig mogen zijn. Laat het helder mogen zijn. Laat het niet over ons heen gaan, maar ons raken. En kom dan zelf, Heere. Spreek tot ons. En maak ons tot een luisterende gemeente. Ook heel persoonlijk. Dat wij horen wat u door uw geest tot ons wilt zeggen. Wij bidden u al deze dingen, niet omdat wij ze verdienen, maar enkel en alleen omwille van uw Zoon, die zijn leven gaf, die stierf opdat mensen, opdat zondaren in hem het leven zouden vinden. Wij bidden het u in de vergeving van al onze zonden, uit genade. Om Christus wil. Amen. Wij openen de schriften en we lezen twee gedeelten. Het eerste is 1 Petrus 4, vers 7 tot en met 11. En de tweede lezing is Matteüs 24, vers 1 tot en met 14. 1 Petrus 4, vers 7 tot en met 11. En Matteüs 24, vers 1 tot en met 14. In 1 Petrus 4 schrijft Petrus: en het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar zonder morren. Laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen. En dan uit Matteüs 24, vers 1 tot en met 14. En uit dit gedeelte is ook de tekst genomen. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen: ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe toen zij alleen waren en zeiden: zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren en wat is het teken van uw komst en van de volleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen: pas op dat niemand u misleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus, en ze zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Tot hiertoe de schriftlezing. Zalig wie het woord van God hoort en het bewaart. Amen. De tekst voor de verkondiging van vanmorgen vindt u in het laatst gelezen gedeelte, Matteüs 24. En het is dan het laatste vers ook dat we met elkaar gelezen hebben. Vers 14, Matteüs 24, vers 14. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Laten we nu ter inleiding op de verkondiging met elkaar zingen uit Psalm 145, vers 2 en vers 4. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Vers 2 en vers 4 van Psalm 145. Straks na het amen van de verkondiging willen we met elkaar zingen uit Psalm 108, vers 1 en vers 2. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. En ook het tweede vers, ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. Psalm 108, vers 1 en vers 2, na het amen van de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jonge mensen. Ik mag u wel zeggen dat ik het een voorrecht vind om vanmorgen hier te zijn. En vooral ook omdat we straks na de dienst nog een moment zullen hebben om wat met elkaar te spreken over de zending. En die zending, dat zult u van mij geloven, heeft een bijzondere plek in ons leven gekregen. Een jaar of wat geleden, het is inmiddels weer 16 jaar geleden, werd de zending een realiteit in ons leven. Ik was predikant in Zwijndrecht en de Heer kwam op een bijzondere manier naar ons toe, naar mijn vrouw en naar mij, en riep ons op een manier dat we er niet omheen konden naar Mozambique. En zo kwam de zending in ons leven. U weet dat misschien, ik hoop dat u dat weet, dat wij daar in die jaren een nieuw zendingsterrein begonnen zijn en dat dat werk onder de zegen van de Heer ook heel veel heeft mogen betekenen. En inmiddels kwam dominee Vos ook alweer terug uit Mozambique en wordt het daar met eigen krachten ook voortgezet, het werk. Maar ik herinner me heel goed dat toen wij bezig waren met de voorbereiding van de zending, toen die roeping zo in ons leven gekomen was, dat er een keer een ontmoeting had met een oude zuster, een predikantsweduwe. En zij kwam naar mij toe, ik kwam haar ergens tegen en ze zei, Jan, wat is dat nou toch mooi, dat jij gaat helpen, zodat de Heer Jezus eerder kan terugkomen. Zo zei zij dat. Wat mooi dat jij mee gaat helpen om de terugkomst van de Heer Jezus te bespoedigen. En toen ik dat zo hoorde, toen dacht ik zo bij mezelf, wat bedoel je nou toch? En toen ik bezig was met de preek van vanmorgen, ik ben er al eerder mee bezig geweest met deze tekst, want zij zette me een klein beetje op het spoor. Toen kwam het bij elkaar. Want zij ontleende dat aan die tekst die wij vanmorgen voor ons hebben liggen. Matteüs 24, vers 14, waar gezegd wordt, waar de Heer Jezus zegt, en dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Of zoals het ook wel vertaald wordt, dan zal het einde gekomen zijn. Daar had ze het over. En dat koppelde ze aan elkaar. En zo zei ze dat tegen mij. Jan, wat mooi toch dat jij gaat helpen dat de Heer Jezus eerder terug kan komen. Dat waren best indrukwekkende woorden. Zeker ook als je zo rechtuit naar jou toe gezegd worden. En dan denk je van ja, en wie ben ik dan? En hoe moet dat dan? En wat betekent dat dan allemaal? En je vraagt je meteen ook af, zou dat dan zo zijn? En betekent het dat dan ook dat de zending in die zin iets heeft met de komst, de terugkomst van de Heer Jezus Christus? Nou, dan ga je ook eens naar zo'n tekst kijken, die tekst die op zo'n manier bij jou binnenkomt. En dan maak je daar wat studie van. Je gaat dat eens goed proberen te lezen. En dat geeft mij aanleiding vanmorgen om, gemeente, met u naar deze tekst te luisteren over de zending. Want daar moest het over gaan. En dan zeg ik het maar zo. Ik heb niet meteen een thema met een verdeling voor u. Maar ik heb wel een thema. Het gaat om preken omdat Jezus komt. Daar gaat het over. Preken. Het evangelie doorgeven omdat Jezus komt. Daar zal het over gaan. En dan pak ik die tekst maar gewoon. En dan willen we proberen om die tekst samen te lezen en er naar te luisteren. Om de boodschap daarvan ook te ontvangen. Die tekst die eindigt met het laatste woordje einde. Dan zal het einde komen. Het einde. En daar begint het eigenlijk. Het einde. Want als we met elkaar kijken naar het Bijbelgedeelte waarin we deze woorden tegenkomen, dan is dat een antwoord dat de Heer Jezus geeft, Matteüs 24 vanaf vers 3 en 4, een antwoord dat de Heer Jezus geeft op een vraag van de discipelen, het einde. Die discipelen zijn met een vraag bij de Heer Jezus gekomen. En die vraag die komt op bij hen omdat zij iets zien gebeuren. En wat zien ze dan? Nou, daarvoor moeten we even eigenlijk wat teruggaan in wat Matteüs ons beschrijft in de gang van het evangelie. En ik begin maar met u, ik zou veel eerder kunnen beginnen, maar ik begin maar gewoon met u in hoofdstuk 21. Daar lezen we aan het begin de intocht van Jezus in Jeruzalem. En dat betekent meteen dat we in dit stukje van het evangelie van Matteüs aan het einde van de rondwandeling van de Heer Jezus zitten. Hij is Jeruzalem ingegaan. Maar hij is Jeruzalem ingegaan aan het eind van een heel lang proces. En als ik nou vanmorgen dat hele proces van het rondwandelen van de Heer Jezus in Palestina voor u zou willen beschrijven, dan zeg ik het eigenlijk heel kort zo. Dan gaat dat om het toenemende conflict wat er eigenlijk door heel dat evangelie van Matteüs steeds weer te bespeuren valt. Het conflict tussen Jezus en de kerkelijke leidslieden, de fariseeën, de schriftgeleerden, u weet dat wel. Telkens weer in zijn woorden, in zijn werken, stuitte Jezus op het verzet, op de tegenstand, op de vijandschap van de fariseeën en de schriftgeleerden. En dat nam eigenlijk alleen maar toe. Naarmate Jezus meer en meer bekend raakte, werd de vijandschap scherper en sterker. En dat spitst zich toe. Als je hier in dat 21ste hoofdstuk, waar ik het lezen eigenlijk het bladeren wat met u graag zou willen beginnen, dat spitst zich daartoe. Want wat gebeurt daar? Jezus komt Jeruzalem binnen en dan zie je hem naar de tempel gaan. Nou, en dan wordt het, je mag het zo niet zeggen, maar het is eigenlijk wel een geestelijke oorlog. Want wat doet de Heer Jezus in de tempel? Hij veegt de tempel schoon. En hij is vol toorn. Want de tempel is het huis van God. En geen rovershol. De tempel is het huis, het bedehuis van God. En geen marktplaats. De tempel is de plek waar God zijn volk ontmoet. En wat maken zij ervan? Nou kijk, als dat gebeurt, dan proeft u wel en dan snapt u meteen ook wel dat de vijandschap aan de kant van de fariseeën en de schriftgeleerden alleen nog maar groter wordt. Want als hij aan hun heilig huis komt, wij hebben onze heilige huisjes, nou zij hadden één heilig huis en Jezus komt daar nu aan. Als Jezus aan hun heilig huis komt, nou, dan, en we weten waar dat op uitloopt. Dat loopt uit op uiteindelijk dat moment dat Jezus uit de stad geworpen wordt en aan het kruis geslagen wordt. En dat ze hem, dat de kreet van de mensen voor het paleis van Pilatus zo ijzingwekkend klinkt. Kruisig hem, kruisig hem. Dat is de vijandschap van de kant van de fariseeën en de schriftgeleerden. En je ziet het hier op gang komen. Maar in dat proces kom je dan ook woorden van Jezus tegen. En die vinden we onder andere, en ik kan u dat niet allemaal natuurlijk meegeven en dat kunnen we niet helemaal doornemen, maar dat vind je dan in hoofdstuk 23, die reden tegen de schriftgeleerden. En in die reden tegen de schriftgeleerden, daar zegt Jezus dingen die ook duidelijk zijn. Woorden. Nou, als onze kinderen daarmee over de straat gaan, en als we dat aan elkaar zouden toezeggen, dan zeggen we, let eens een beetje op je woorden, dat zeg je zomaar niet. Maar Jezus, die zegt het hier tegen de schriftgeleerden, tegen de fariseeën. Ik wijs u een paar woorden aan in vers 29 van hoofdstuk 23. Huichelaars! Nou, broeders, het zal ons als ambtsdragers in de kerk toch zo gezegd worden. Huichelaars! Ik denk dat we allemaal wat jeuk zouden krijgen. Als dat het enige was. Maar het gaat nog verder, want Jezus zegt in vers 33... slangen, adderen gebroed. Nou, als het al jeukt, dan begint het nu toch wel heel erg. En dan komt vers 37... het einde van die reden van de Heere Jezus. En dan lees je daar het oordeel over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem. U die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want ik zeg u, u zult mij van nu af aan niet zien. Totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. En dan hoofdstuk 24 vers 1 meteen erachteraan. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. Gemeente, dat hoort erbij. En wat zie je hier nog gebeuren? Je kunt het niet anders duiden dan hier vindt iets van een zich afkeren van Jezus plaats. Hij keert zich af van de tempel. Hij trekt zich eruit terug. Hij breekt met de tempel. Jullie zien mij niet meer. Ik kom hier niet meer. Totdat Jezus keert zich af van de tempel. Hij keert zich af van Israël dat hem verwerpt. Nou, en dat zien de discipelen gebeuren. Daar zijn ze bij. Daar zijn ze getuigen van. En daar kunnen ze niet bij. Want wat is dat? De tempel. De tempel. Die kan Jezus toch niet zomaar achter zich laten. Hij kan toch niet breken. En daarom lees je in hoofdstuk 24, zijn discipelen kwamen naar hem toe in vers 1... om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Je ziet ze als het ware gaan en ze komen bij Jezus en ze willen ze eigenlijk wel tegen hem zeggen, maar meester, hoe zit dat nou? Dat kan toch niet? Het kan toch niet zo zijn dat u niet meer naar de tempel gaat? Het kan toch niet zo zijn dat u nu de tempel de rug toekeert? Het kan toch niet zo zijn, want het is toch het huis van God? Hoe zit dat? Hoe kan dat? Het kan toch niet zo zijn dat u daar nooit meer naartoe zult gaan? En kort en goed geeft Jezus antwoord. Hij zegt, zien jullie het? Vers 2. Voorwaar, ik zeg u. Hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Er blijft geen steen van staan. Het is over en uit met de tempel. Nou, ik kan u wel zeggen, gemeente, dat als ik dat zo lees en je probeert je voor te stellen wat de discipelen daarbij, hè? De tempel vernietigt? Dat kan toch niet? En zij kunnen maar één conclusie trekken en dat is, als de tempel vernietigd wordt, dan betekent dat het einde, dan is het over, dan is het afgelopen, dan is het uit. Het volksbestaan van Israël, het hele bestaan van Israël, rust op die tempel. En daarom zeggen ze, maar hoe zit dat dan? En daarom komen ze, is het u opgevallen? Jezus heeft niet het woord het einde nog in de mond gehad. Nog niet één keer. Maar zij komen nu bij Jezus met de vraag, en hoe zal dat dan wezen? Zeg ons wanneer deze dingen zullen gebeuren en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Jezus heeft het er nog helemaal niet over gehad. Maar zij kunnen maar één conclusie trekken. De tempel weg, dat is het einde van de wereld. En zo zitten we midden in het stuk. En komt Jezus met dat antwoord dat hij geeft. Dat lange antwoord, we hebben het gelezen, vers 1 tot en met 14. Dat begint dan in vers 4. En het gaat door tot en met vers 14 en dat loopt uit op die tekst van ons. En in dit evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden. En dan zal het einde komen. Het einde. Meteen als Jezus dat zegt, gemeente, en als wij dat vanmorgen lezen, ik weet niet hoe het u vergaat. Maar als dat woord einde valt, de voleinding, dan begint het bij heel veel mensen toch wel wat te onrustig te worden. Het einde. Dat hele woord roept al een gevoel haast van onbehagen op, van beklemming, van angst. Zeker ook als we door dat stukje heen gelezen hebben en de dingen die Jezus daar noemt eigenlijk ook zien gebeuren. Die dingen die hij langs laat komen in de woorden die hij gebruikt. Oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnood, aardbeving. Moet ik u vertellen wat er gebeurt? Ach, u leest ook de krant. En we horen ervan. En we zien het gebeuren. En je hoort ook als predikant steeds vaker uit de mond van gemeenteleden, dominee, wat betekent dat allemaal? En dat betekent toch wel wat, dominee? Dat betekent toch op zijn minst dat we, dat daar in de voetstappen van de Heer Jezus hoorbaar zijn. Hij komt. De tekenen spreken toch voor zich, die tekenen liegen toch niet? Al die dingen die er zijn. En ik zeg inderdaad, de tekenen liegen niet. Alleen, let u erop wat Jezus doet. Hij koppelt in dit Bijbelgedeelte het einde aan het einde, aan de vernietiging van de tempel. Want dat was die vraag van de discipelen. Hij koppelt alles wat hij zegt aan het einde van de tempel. En dat is belangrijk, gemeente. Want Bijbels gezien moet je niet zeggen dat het einde nog komt, maar dat het einde aangebroken is. Of anders gezegd, meer duidelijk misschien, dat de eindtijd aangebroken is. En de Bijbel laat zien dat het aanbreken van die eindtijd gekoppeld is aan kruis en opstanding van Christus. Aan Pinksteren. Want wat komt er nu nog voordat Jezus komt, gemeente? Wat komt er nog? Wat voor heilsfeit van God hebben we nog te verwachten voordat Jezus komt? Geen enkel. En dat betekent theologisch gezien, Bijbels gezien, dat wij vanaf kruis en opstanding en zeker vanaf Pinksteren leven in de eindtijd. Dat wij op weg zijn naar het einde. Die eindtijd is aangebroken. En in de tekenen die Jezus beschrijft en waarvan we openbaringen zien, waarvan wij manifestaties zien, wij horen van oorlogen, wij horen van geruchten van oorlogen, wij zien het gebeuren, wij lezen het in de krant. Een aardbeving hier, een ramp daar. En in die tekenen zien wij dat wij in die eindtijd leven. Totdat totdat Jezus komst het definitieve aanbreken van het einde helemaal zal inluiden. Werkelijkheid zal maken. Dat is, als je goed leest, de boodschap die Jezus hier geeft aan zijn discipelen. In een gesprek met iemand over deze tekst kwamen we eigenlijk op het volgende beeld. Het einde is net zoiets als elastiek. U weet wel, elastiek, nou ja, je hebt het in dunnere maten en wat dikkere maten, maar elastiek, daar zit kracht in. En als je het uittrekt, een klein beetje, dan trekt het heel gauw weer terug. En hoe meer je het uittrekt, hoe harder het ook gaat terugtrekken. Weer naar elkaar toe. En hoe verder het uit elkaar gaat, hoe meer spanning er op dat elastiek komt te staan. Zodat je, als je het vast zou houden, je handen ook bijna niet meer stil kunt houden, want het wil weer naar elkaar toe. En het gaat door totdat het knapt. Nou, zeiden we tegen elkaar in een gesprek over deze tekst, dat is eigenlijk ook wat er aan de gang is met dat einde. Het is net als met elastiek. Dus er komt steeds meer spanning te staan op het terugkomen, op alles wat er te maken heeft met dat terugkomen van Jezus. En die spanning loopt op. Dat zien we gebeuren. Totdat. Want Jezus komst. Nee, gemeente, er is niet eerst nog iets anders en dan pas de komst van Jezus. Wij leven principieel in het laatste der tijden. Sinds Pasen, sinds Pinksteren, sinds dat moment in de heilsgeschiedenis leven wij in de eindtijd. En de spanning neemt toe. En daarom ook heb ik vanmorgen met u gelezen die paar woorden uit die brief van Petrus. Waar Petrus ook zegt, het einde der tijden is nabij. Wees dus nuchter en kom tot bezinning. Laat u in heel uw leven leiden door dat einde. Wees nuchter in de gebeden, in de liefde, in de gastvrijheid. Al die dingen staan daar in dat gedeelte. En dat zegt Petrus niet om de mensen, nou, hoe moet je dat zeggen? Niet om de mensen bang te maken. Niet dat ze negatief erin zullen gaan staan, maar positief. Wees nuchter. En nuchter zijn in de Bijbel is heel wat anders natuurlijk dan wat wij nuchter noemen. Ach, dat is zo'n nuchter mens, zeggen ze dan. Hè? Dat zijn de Friezen of de Groningers, geloof ik. Ik weet het niet helemaal. Het zijn van die nuchtere mensen, zeggen ze. Die zijn niet zo gauw overstuur. Nou, de nuchterheid in de Bijbel is dat je weet hoe de zaak van God uit gezien ligt. En die nuchterheid, dat je weet dat God de dingen in zijn hand heeft en dat God de wereldgeschiedenis leidt, die nuchterheid mogen we hebben. Wij leven niet in een wereld waarin wij overgeleverd zijn aan het lot of wat ook maar. Maar de wereld is in Gods hand. Hij leidt de geschiedenis. Ja toch? Gelukkig maar. En die nuchterheid mogen we hebben. En daarom mogen we positief zijn. Want, en dan ga ik weer terug naar de tekst. Het beslissende, gemeente, als het gaat over de doorbraak van het koninkrijk van God, de definitieve komst van Jezus. Het beslissende teken is niet dat negatieve, die stormen en dit noodweer en die rampen en al die ellende. Maar beslissende is de prediking van het evangelie. De prediking. Niet wat er in die tekenen gebeurt, maar de prediking van het evangelie. Het evangelie van het koninkrijk, de blijde boodschap dat er in de Heer Jezus Christus redding is voor een wereld in nood. En dan zeg ik het heel groot. Maar het wordt nog veel persoonlijker dat er in de Heer Jezus Christus redding is voor een mens die, als hij eerlijk wordt voor God, vastloopt in zichzelf. die voor zichzelf terecht komt en dat ook beseft dat hij op een doodlopende weg zit. Het evangelie, de blijde boodschap van de Heer Jezus Christus, is die boodschap, het koninkrijk. Dat is er voor woorden van Matteüs, voor de armen van geest. Mensen die niks anders meer over hebben dan alleen God nog maar. Is er voor die mensen die de Heer Jezus Christus leren nodig krijgen en in hem gaan geloven. Doordat de geest hun dat geloof schenkt. En die boodschap, die moet gepredikt worden, zegt Jezus. En die zal gepredikt worden. En die wordt gepredikt. En die wordt gepredikt, gemeente. En dat is toch het geweldige. Die wordt gepredikt aan mensen op de Veluwe. Maar die wordt ook gepredikt aan mensen in Afghanistan. Die wordt gepredikt aan Amerikanen en aan Iraniërs. Die wordt gepredikt aan zwarten en aan blanken. Die wordt gepredikt aan mannen en aan vrouwen. Die wordt gepredikt aan armen en aan rijken. Die wordt gepredikt in een mooi kerkgebouw zoals u het hier hebt. Maar die wordt ook gepredikt onder een boom ergens in Mozambique of in Malawi. Die wordt gepredikt overal. Deze boodschap van de Heere Jezus Christus. En wat gebeurt er nou als die boodschap gepredikt wordt? Dan vindt daar de confrontatie plaats. Zoals Jezus dat zelf ook deed. Hij preekte het evangelie. Hij bracht het aan de mensen. En wonderlijk, moet je voorzichtig mee wezen, maar hij preekte het vooral aan mensen waar wij niet zo gauw naartoe zouden gaan. Ik bedoel, wij zitten hier nou mooi in onze kerk. En we hebben allemaal onze mooie kleren aangetrokken. En mag ook. Want wij ontmoeten de Heere God en dat is ook heel goed. Maar in het evangelie lees je steeds dat hij naar mensen toe gaat. Als ik daarheen zou gaan en de mensen zouden mij zien, dan zouden ze zeggen, wat doet die Van Spijker daar nou zeg? Is dat wel goed? Hij ging naar de prostituees, naar de tollenaren. Hoe vaak lees je dat niet in het evangelie? Hij is bij een zondaar naar binnen gegaan. Moet je nou toch kijken. Kan ook allemaal maar tegenwoordig. Hij ging er naartoe. Naar de mensen aan de rand van de samenleving. Hij zocht ze op. Naar mensen die door de kerkelijke mensen weggegooid waren. Hij ging er naartoe. En hij preekte het evangelie. En als hij dat deed, dan zette hij ze ervoor. Want dat is wat er gebeurt. Als je in aanraking komt met het evangelie, dan kom je ervoor te staan. En dat evangelie, de boodschap van de liefde van de Heer Jezus Christus, roept om een keuze. Want als je oog in oog komt te staan, zoals wij zondag aan zondag oog in oog komen te staan met de liefde van de Heer Jezus Christus, dan kom je te staan voor de keuze. Dan moet je kiezen. Er staat in de Bijbel toch dat het woord van God niet leeg naar hen terugkeert, maar dat het zal doen alles wat hem behaagt. En er gebeurt wat. U gaat anders de kerk uit dan u erin gekomen bent. Ik weet niet hoe u eruit gaat, maar u gaat er anders uit. Want u gaat eruit of dat u zegt, nou het was weer niks vanmorgen. Zo'n dominee. En dat mag allemaal nog. Vind ik prima. Maar u hoort ook het evangelie. En in dat evangelie komt God, de levende stem van het evangelie, naar ons toe. En kijkt God, Luther heeft dus gezegd, de prediking is de levende stem van het evangelie. Dan kijkt God zelf ons aan. En dan zegt hij, geloof en bekeer u. Want het koninkrijk komt nabij. U staat ervoor. En Jezus zegt, dat evangelie zal gepredikt worden. En dan aan alle koninkrijken, hoe staat het er precies, in de hele wereld? Tot een getuigenis voor alle volken. Daar heb je het. Want die boodschap van het evangelie, gemeente, die doorgegeven wordt in de zending, en net zo goed natuurlijk in de evangelisatie, is niet een boodschap van, nou, denk er eens over na, veert wat. Die boodschap roept om een keuze. Zoals Jezus dat zelf doet. En je ziet ze bij hem komen. En je ziet ze bij hem weggaan. Mag ik u vragen wat u vandaag doet? Als Jezus voor u staat met zijn liefde. Als hij u in de ogen kijkt. Als hij uw hart aanspreekt. Mag ik u vragen wat u dan doet? Dat is het getuigenis. Daar zit iets van gerecht in. Want bij Jezus is het of het een of het ander. En Jezus zegt, zet ze ervoor. Ga het preken. Dat is het eind van het evangelie van Matthäus. En daar zegt hij het ook, daar zegt hij zijn discipelen, ga erop uit en breng dat evangelie. Maak ze tot mijn discipelen. Zet ze ervoor. En in Mozambique, ja, in Mozambique doet een dominee soms anders dan in Nederland, ik kan er ook niks aan doen. Maar in Mozambique zei ik het dan wel eens van, als u voor de Heer Jezus hebt gekozen, mag u uw vinger opsteken, dat zal ik vanmorgen niet vragen. Hoewel, het zou misschien wel eens heel goed wezen, toch? Maar in Mozambique zei ik dan altijd wel, dit is het evangelie dat God aan u aanbiedt. Dit is de boodschap waarmee God u uitnodigt. Dat mag ik zeggen, want zo staat het in de Dordtse leerregels. Dit evangelie moet vrij uitgepredikt worden met bevel van geloof en bekering. En dan zei ik erachteraan, en nou kan niemand van u, en ik zeg het vanmorgen hier in Veenendaal ook maar, niemand van u kan zeggen, ja, maar ik heb het nog nooit gehoord, ik wist het niet. Want dan zei ik in Mozambique, wat ik nu ook in Veenendaal zeg. U kunt niet meer aankomen met het smoesje. Ik wist het niet. Want dan kon de Heere God wel eens zeggen. Ja, maar weet je het nog? 19 februari 2012 in de Pnielkerk in Veenendaal. Daar zat jij. En daar hoorde jij het. Dat God jou op het oog had. Daar heb je het gehoord. En wat heb je ermee gedaan? Er is geen uitvlucht. Het evangelie zet ons voor de keuze. Die keuze waarin alle ruimte zit van de liefde van God. Het mag gepreekt. Die mooie tekst uit Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft. Die boodschap. Maar tegelijkertijd ook de ernst en de klem van die boodschap. Want als je het weet. En je loopt erbij weg. Ik kom weer terug bij het begin. Die opmerking van die oude mevrouw. U gaat helpen. Om de komst van de Heer Jezus te bespoedigen. Er zit iets in. Maar juist dat roept ons vandaag als getuigen. En u bent een getuige. Als je weet van de liefde van de Heer Jezus Christus. En ik hoop van harte dat u in uw eigen leven ontdekt hebt dat die liefde van God in de Heer Jezus Christus op u gericht is. Zoals ik u nu op dit moment aankijk, dat God ons zo persoonlijk aankijkt in zijn woord. En dat hij het tegen ons zegt. Dit is mijn liefde voor u. Ik hoop van harte dat u dan, en dat is genade van God. Maar dat is genade van God die hij wil geven door zijn geest. Dat u dan mag zeggen, ja dat weet ik, dat mag ik geloven. En dan ben je getuige. En dan heb je iets ontvangen. Niet om het in de binnenzak te steken, maar om door te geven. Om door te geven in deze wereld waarin wij ook, en dan kijk ik toch nog even naar al die andere tekenen die er zijn, waarin wij zien dat de spanning, dat elastiek weet u wel, waarin de spanning toeneemt. En waarin daarin duidelijk wordt dat we echt in dat laatste stuk in de eindtijd leven. Hoe lang duurt het nog? Is dat de vraag? Of is de vraag heel anders? Dat we moeten zeggen van, aan wie heb ik het nog niet verteld? En waarom heb ik het nog niet verteld? En waarom hou ik zo vaak mijn mond? En waarom durf ik niet? En hoe komt het dan dat ik niet durf? Want gemeente, je moet er toch niet aan denken. Een jongetje, een verhaaltje. Twee jongens. Hartsvrienden. Ze praten over alles, over brommers en over de computer en over de studie en over vriendinnen en over alles. Over de sport en... De een was een gelovige jongen, de ander had niks met de kerk. Het is maar een verhaaltje hoor. Het einde kwam en ze stonden in de rij, vertelt het verhaaltje. En de ene jongen stond in de rij die naar binnen mocht. En de ander stond in de rij die... En vanuit die ene rij riep hij naar die andere rij, naar zijn vriend. Hé, nu blijkt dat je het allerbelangrijkste nooit verteld hebt. Hoe kan dat nou? Je moet er toch niet aan denken, gemeente. Als je weet... Zo zeiden we dat in Mozambique. Dat er een gat in de weg zit. En waar je met een auto en al in kon duiken. Nou was het over. Als je weet dat het gat in de weg zit. En je waarschuwt niet. Je moet er toch niet aan denken. Dat er een mens verloren zal gaan. Omdat ik mijn mond heb gehouden. En ik kende hem. En ik sprak met hem. En ik speelde met hem. En dan trek ik de lijn door, want zo moet je niet ophouden natuurlijk. Jezus zegt tegen zijn discipelen, ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En doopt hen in de naam des Vaders, net andersom geloof ik. En dan zegt hij erbij, maar ik ben bij je hoor. En zie, ik ben met u. Juist om jouw kracht te geven, om die opdracht te vervullen. En nog een ander woord, Handelingen 1 vers 8. Weer over dat einde. En Jezus zegt, maar jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt. En jullie zullen mijn getuigen zijn. Wij mogen getuigen zijn, gemeente. In Gods kracht. Met de hulp en de leiding van de Heilige Geest. En daarom, ach, ik eindig maar met dat gebed. Heilige Geest, laat mij zien wie Jezus is. Dat Hij er is. En dat Hij er is voor mij. En geef mij dan de vrijmoedigheid om te spreken, heel eenvoudig, om te getuigen van uw liefde. Want van uw liefde leef ik. Ja, toch? En daarom zing ik ervan. Amen. Wij zullen samen gaan danken en bidden. In ons gebed mogen we dankzegging en voorbeden doen. We doen voorbeden voor de familie A. Roelofsen Schoeman, in verband met het overlijden van hun broer, zwager en oom. We doen voorbeden voor de familie van de Scheur, in verband met het overlijden van moeder en oma. We doen voorbeden voor zuster J. van Veldhuizen de Waal, Veldmuislaan 30, die in de afgelopen weken hartkatheterisatie moest ondergaan. We doen voorbeden voor zuster A.L. van Hoevelaken Achterberg, Beukenstuklaan 43, die komende dinsdag een dotterbehandeling zal ondergaan in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Voor broeder C. van Barneveld, Pollux 157, die vanwege benauwdheid werd opgenomen in het ZGV, het Gelderse ziekenhuis. Broeder H.G. Werkman, de grote Pekken 276, die in kritieke toestand werd opgenomen in het ZGV. Gelukkig is het momenteel stabiel. Zuster A. van der Weert Magendans, Pakhuisweg 1, in de Klomp. Ze is opgenomen in het ziekenhuis van Ede. Haar toestand is zorgelijk en we willen dankzegging doen voor zuster C. A. den Hartog van der Vlies, Edelmanlaan, die ontslagen werd uit het ziekenhuis en momenteel een poosje bij haar dochter in Apeldoorn verblijft. En dankzegging voor de geboorte van Jan-Willem Manuel Julian, dat is de roepnaam dan, zoon van Gerald en Gerdien van de Hoek, Dissel 7, zullen we samen de Heren zoeken. Heren, wij komen bij u en we danken u. We danken u dat u ons keer op keer het evangelie voorhoudt. Op zo'n manier dat we er niet voor weg kunnen lopen. En dat we ook niet kunnen zeggen dat we er niet van wisten. Want als we het evangelie horen, dan zet u ons ervoor. En dan is het één van tweeën. Dan moet je kiezen. Geef dan alstublieft, Heren, dat niemand van ons wegloopt. Dat niemand van ons u de rug toekeert. Dat niemand van ons zich van u afkeert en zegt, nee, dat hoef ik niet, dat wil ik niet. Maar wil door uw Heilige Geest. En u belooft dat waar we om uw geest bidden, dat u hem dan geeft. Wil door uw geest bewerken dat we geloven. Dat we ons tot u bekeren. Elke dag opnieuw. Want je bent niet met één keer klaar. En elke dag weer moet je kiezen, kiezen, kiezen. Op zoveel momenten. Om de weg te gaan die u wijst. Leer ons dat door uw geest. En verbind ons zo aan u. En maak ons dan ook, Heren, door die kracht van uw geest tot getuigen in deze wereld. Wat is het soms moeilijk en wat hebben we een moed nodig om de mond open te doen? Wat kruipen we vaak ook in onze schulp? Want wat word je soms ook geconfronteerd met vijandschap en met tegenstand? En toch, u hebt ons deze geweldige boodschap toevertrouwd. En als we om ons heen de tekenen zien die uw voetstappen hoorbaar maken, dan roept u ons op om te getuigen, licht te zijn in deze wereld. En door onze daden mensen ertoe te brengen dat ze u zullen verheerlijken, dat ze u zullen leren kennen. Daarom bidden we u voor het werk van evangelisatie en van zending. Daarom bidden we u om de kracht van uw geest, opdat wij werkelijk getuigen kunnen en durven zijn. Leg ons de woorden in de mond. We zingen ervan. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht. Van al de wonderen die gij hebt verricht. Maar laat het meer dan alleen een lied zijn. Laat het een weerspiegeling mogen zijn, ook in ons leven. Van wat u ons geeft. Heren, zo bidden we u om het werk van zending en evangelisatie te zegenen. Bidden we u voor al die mensen die werkzaam zijn op verre en eenzame posten. Bemoedig ze. Laat ze merken dat ze niet alleen zijn. En als zij op de frontlinie zo dikwijls merken dat de vijand er is, laat ze dan vooral merken dat u er met nog veel meer kracht bent. En dat u de weg baant. U gaat voorop. En dat wilt u ook bij ons doen. Ook in ons eigen land. Wij bidden u voor al die zendingsinitiatieven die er zijn, ook in ons eigen land. In de steden. En dan gaat het soms wel eens wat anders toe. Maar de boodschap van de liefde van de Heere Jezus Christus die u ons toevertrouwt mag ook daar klinken. Trek daarom de mensen naar u toe. En zegen al dat werk. Wees ons nabij in deze zondag. Ook zometeen nog na de dienst. Als we een moment met elkaar misschien doorpraten. Wees ons nabij als gemeente. En wat is het geweldig dat we als gemeente onze handen mogen vouwen. Ook met elkaar en voor elkaar. Dat we voorbeden mogen doen. Zo bidden we u. Voor de familie Roelofsen Schoeman. Wilt u bij ze zijn. Nu ze het overlijden van een broer, zwager en oom te verwerken kregen. Troost en sterk ze met de kracht van het evangelie. Datzelfde bidden we u voor de familie van de Scheur in verband met het overlijden van moeder en oma. Geef, Heere, ook als de begrafenis er zal zijn, geef dan alles wat nodig is, morgen ook. Heere, geef licht bij het open graf, zicht op u. Wij bidden u voor zuster van Veldhuizen de Waal. U weet hoe het met haar is. Sterk haar, maak alles goed. Wij bidden u voor zuster van Hoeflaken Achterberg. Als ze deze week naar het ziekenhuis gaat, gaat u mee. En maak ook daar alles goed. Draag haar in uw handen. Wij bidden u voor broeder van Barneveld. Wees bij hem als het benauwd is. Sterk hem en geef hem uw kracht. Wees met broeder Werkman. We danken u dat het momenteel gelukkig stabiel is. Wilt u hem in uw hand houden, in alle opzichten. Wij bidden u voor zuster van de Weert, die werd opgenomen in het ziekenhuis. Zorgelijk, wij leggen alle zorgen, Heere, in uw hand. Haar hele leven, houdt u het vast. We danken u dat zuster Den Hartog weer thuis kwam en dat ze bij haar dochter mag zijn. Geef haar verder ook herstel. Wij danken u voor de geboorte van Jan Willem Manuel, de kleine Julian, bij Gerald en Gerdien van de Hoek. Nieuw leven, u geeft het. Wij prijzen uw naam daarvoor. Laat het ook leven mogen zijn, een kind dat ontdekt dat u de hemelse Vader bent, door Jezus Christus. Met elkaar bidden we u om alle zorgen die er zijn, ook in ons land. Samen willen we ook bidden voor de gezondheid van Prins Johan Friso, die in het ziekenhuis ligt in Innsbruck. Wees hem, zijn vrouw en kinderen, onze vorstin en haar gezin, in alles nabij. En zo leggen we het allemaal bij u neer, Heren, heel ons leven. Zegen ons. Draag ons in uw goedheid. In Jezus' naam. Amen. U ontvangt de gelegenheid om de Heren te dienen met uw gaven. De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede voor de zending en straks bij de uitgang voor het bouwfonds. En dan zingen we onze slotzang, Psalm 72, vers 10 en vers 11. Gaat u nu dan heen in vrede naar uw huis met u dragend de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God die onze Vader is, en de kracht en de nabijheid, de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u allen. Amen.